Op een gegeven moment, toen wij eens begonnen te spelen, zijn ze onze buurt ingekomen en hebben gevraagd of wij ze ondersteuning wilden geven. Toen zijn een aantal mensen vanuit onze buurt bezig gehouden, zijn zich bezig gehouden met Weijers. Ja. En daaruit is mijn directe betrokkenheid, vandaar is mijn directe betrokkenheid. Als ik nu even, wat ik eigenlijk, dan weet jij ook hoe je erop in moet gaan, want we hebben toch slecht voorbereid. Wat ik eigenlijk wil is Weijers, omdat dat toch in de publiciteit slecht uitkomt. Het enige waar men in geïnteresseerd is, is die rel, is dat geweld. Wat ik eigenlijk wil is het binnen het politiek en economisch perspectief plaatsen. Zodat mensen een klein beetje kunnen begrijpen wat, dat als er dingen misgaan, hoe dat komt. Misschien kun je dan later, of als er onduidelijkheden zijn, of jullie, erop inspelen. Ja. Dat politieke perspectief eerst, of de politiek, hoe die ermee omgaat. Eerst wil ik uitleggen hoe ik over deze democratie denk, omdat Fontijn ons dat altijd naar het hoofd werpt. De democratie heeft besloten dat wij eens niet op die plaats kan. Ik denk dat bij democratie stel ik me voor dat de meerderheid bij een beslissing, of de meerderheid van de betrokkenen bij een beslissing, uiteindelijk beslissen.
Wacht even, ik ga je toch even onderbreken. Ja. Alleen maar om even wat duidelijk te maken, voor die paar mensen die buiten Amsterdam wonen. Weijers is dus een oud gebouw op de Nieuwe Zijdsvoorburg van Amsterdam. Ja. Dat is gekraakt. Daar is nu een bestemming voor gevonden in de vorm van de Holiday Inn. En jullie bestrijden dat. Dat is misschien toch een handige handleiding en richting.
Ja, okay. Mij lijkt dat iedereen dat duidelijk is, maar je hebt gelijk. Dat politieke perspectief dus, dat die democratie van Fontijn, de rechtsstaat, waarbinnen dat dan het geheel plaatsvindt. Ik denk dat, als wij over democratie praten, ik zei al, die meerderheid van de betrokkenen moet uiteindelijk beslissen, dat is democratie. Ja. Wat je nou bij Weijers exact ziet, ik voor het eerst, en dus was het voor mij erg schrikken, is dat op het moment dat bij een beslissing financiële belangen betrokken raken, dat het niet meer de meerderheid van die betrokkenen is die uiteindelijk beslist, maar de meerderheid van het kapitaal, om het zo maar te noemen. Je ziet dat bijvoorbeeld een gemeentebestuur afhankelijk is van mensen met geld. Als het gemeentebestuur iets doet wat die mensen niet willen, of die bedrijven, dan zeggen die bedrijven oké, dan zullen wij ook niet investeren. Ik zal het voorbeeld geven met Schever wat er gebeurde. Schever wilde 3000 woningen hebben, goedkope woningen. Het ABP zei, willen wij eigenlijk niet, is te weinig winst voor ons. Toen heeft Schever gezegd, ik wil het toch. En toen zijn er onthandelingen, uiterst vertrouwelijke onthandelingen, zoals ze dat zelf schrijft aan een brief aan het gemeentebestuur, waarin onduidelijk is gebleven wat er gebeurd is. Wij denken dat die 3000 woningen gebouwd, gefinancierd worden door het ABP, omdat het ABP een aantal zeer financieel gunstige projecten terugkreeg, zoals onder andere het Holiday Inn Complex. Nou zie je dat...
U denken, hè? Dat
wij denken, ja, want
dat, we hebben uiteraard... Het is natuurlijk handig als je dat kunt bewijzen ook.
We hebben uiteraard geëist aan van Schever om die onderhandelingen openbaar te maken. Wij zijn betrokken bij Weijers, het ABP zijn een heleboel ambtenaren bij betrokken. Dat is niet gebeurd.
Waarom deed hij dat niet?
Waarom niet? Omdat hij stelde dat er is niks, dat kan, dat is een gewone zaak, dat gebeurt altijd, dit, bla bla bla. Vreemde, ja, voor ons dus heel onduidelijk. Wij hebben dus het idee dat er een soort koehandel is gepleegd. Het ABP wilde die 3000 goedkope woningen financieren als ze een aantal grootschalige projecten terugkregen. Daarin zie je al dat de gemeenteraad geen keus heeft of wij eens wel of niet daar komt. Ze zullen moeten volgen, want Schever PvdA. De PvdA zal Holiday Inn dan moeten tolereren, omdat anders die 3000 goedkope woningen niet gebouwd worden. Als je dan ook ziet hoe de besluitvorming naar de gemeenteraadsbeslissing toe plaats heeft gevonden, dan zie je bijvoorbeeld dat er twee keer de PvdA gewest een motie had aangenomen waarin een aantal eisen werden gesteld. Die heeft de PvdA-fractie botweg naast zich neergelegd, omdat ze gehouden waren aan de afspraak met het ABP. Zou voor 30 juni niet besloten zijn of het ABP Weijers zou financieren, of het Weijers er doorgedrukt, Holiday Inn er doorgedrukt zou worden, dan zou de ABP afdraaien. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gewest een motie aannam waarin zij eisten dat die beslissing rond het Weijerscomplex uitgesteld zou worden tot over de zomer, zodat we meer informatie zouden kunnen krijgen.
Even. Wees maar blij dat we het niet goed voorbereid hebben, want dan kun je tenminste nog eens wat zeggen. Maar het, kijk, je zegt nu heb je de volgende redenering. Je zegt, de Partij van de Arbeid, of het gemeentebestuur van Amsterdam, wilde absoluut die 3000 woningen van de ABP. Ja. Dus wij denken dat ze daarvoor als prijs moesten betalen de Holiday Inn
onder
plaats van de Weijers. Oké, onder andere. Nu zeg je vervolgens, en toen is er een beslissing in de gemeenteraad gekomen, dat heb je gezegd, maar die beslissing is ook gekomen. Terwijl twee afdelingen van de Partij van de Arbeid, van het gewest van Amsterdam, daar eigenlijk niet voor waren. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel, want die beslissingen worden in de gemeenteraad genomen.
Ja, ja. wat mij opvalt dus, is dat de fractie van de PvdA een meerderheidsbeslissing binnen het gewest, zoals in de democratie, de meerderheid van het gewest vindt A, en de fractie legt dat botweg naar zich neer, omdat ze gehouden zijn aan de afspraken met het ABP.
Dat zeg je, maar dat is natuurlijk...
Waar het mij om gaat is, dat, dat de PvdA gebonden is aan die afspraken met het ABP, en dus niet haar eigen basis, naar haar eigen basis kan luisteren, en gewoon zegt, geen tijd, wij moeten door.
Dus al die fractiemensen worden volgende keer weggestemd door het gewest?
Nee, want dat durven ze niet, want dan komt Fontijn daar en dan krijg je een heel verhaal en dan het gewest, sorry, oké.
Maar
en,
jouw opvatting van wat democratie is, klinkt mij buitengewoon sympathiek in de oren.
Ah,
maar, ik geloof niet dat Fontijn het daarover heeft. Hij heeft het over de democratie zoals andere mensen die in ons land vinden. En daarin bestaat absoluut niet de wet dat alleen de betrokkenen zullen uitmaken, want dan zou er natuurlijk nooit ergens een tel kunnen verrijzen, wat ik absoluut ook niet nodig vind. Maar het is duidelijk dat er achter een hotel, ja, daar staan niet een aantal Amerikaanse hotelgasten die vragen, mag er alsjeblieft een hotel komen? Daar staan hele andere soorten belangen achter.
Werkgelegenheid.
Dus, ja, heel moeilijk te meten en dan waarschijnlijk toch meestal maar gemeten in geld. Maar ja, dus precies, kan je het volhouden dat jij zegt, ja, mijn opvatting van democratie, hoe sympathiek ook, dat moet dan maar de opvatting van democratie zijn voor iedereen. Geldt ook niet voor die opvatting dat alle betrokkenen erover moeten oordelen, en dat zijn alle Nederlanders.
Nou, alle Nederlanders, ja, oké.
Ja, dus die zijn toch betrokken bij wat eigenlijk democratie is.
Nou, in dit geval alle Amsterdammers in ieder geval.
Nee, bij de opvatting over wat democratie is.
Goed.
Ja, nou, ik ga van mijn, als ik zeg democratie is de meerderheid van de betrokkenen, dan ga ik ervan uit dat Fontijn dat bedoelt als hij zegt, dit is een democratisch besluit.
Ik geloof dat Fontijn het helemaal niet bedoelt. Ik geloof dat het groot misverstand is, wat ik hier even
wat is dan democratie?
Opheffen. Fontijn bedoelt de democratie zoals hij die in Den Haag heeft leren kennen.
Dat is dus...
Okay. Maar dat is er ook in.
Op die manier kun je dus geen beslissing verantwoorden. Hij pretendeert dus iets wat naar mijn mening helemaal niet werkt, omdat het ABP, het kapitaal,
veel groter heeft. Het heeft inderdaad heel weinig zin van Fontijn om met het begrip democratie, en dan kun je ook wel het begrip natuur of de, hoe heet het, lot van de mens, dat is allemaal...
Maar je begrijpt niet, ik ga daar zo sterk op in, omdat Fontijn een aantal beslissingen op die simpele manier verantwoordt. Het
is
de democratie,
simpel, maar je moet niet zo simpel redeneren.
Nee, dus ik ga nu verder en tracht ik dingen uit te leggen.
Goed, nou ga dan maar even verder, dan komen we daar direct op terug.
Oké, ik had nog een aantal voorbeelden voor wat er tijdens die besluitvorming is gebeurd. Bijvoorbeeld ook Herma, wethouder van Economische Zaken, heeft informatie achtergehouden. Het leek de gemeenteraad alsof het geld, heel belangrijk, zoals ik net vertelde, uit Amerika zou komen. Dat Holiday Inn het zelf zou financieren. Hmm. Wat bleek nu? Het ABP ging het op een gegeven moment financieren. Hij heeft die, en dat heeft hij later in een getuigenverhoor moeten toegeven, eind december of begin januari, dat hij informatie had dat het ABP zou gaan financieren, en hij heeft dat niet aan de gemeenteraad doorgegeven. Terwijl uiteindelijk de gemeenteraad de beslissing moet nemen.
Maar wat maakt dat op zichzelf uit? Ik bedoel, het moest gefinancierd worden.
Ja, het is uit... voor jouw beslissing is afhankelijk wie het financiert. Als dan Herma, omdat als het ABP het financiert, de zaak moeilijker gaat liggen, informatie achterhoudt, zodat de gemeenteraad op halve informatie moet gaan beslissen, omdat hij zit vast aan dat ABP.
Maar
dat kan
je
niet zo
om aan te nemen dat de gemeenteraad, die dus al een foute beslissing heeft genomen, volgens jou, dat die gemeenteraad anders had beslist als Herma meteen had gezegd dat het geld van het ABP kwam in plaats van Amerikanen?
Ik denk het wel. En
waarom
zou dat...
Nee, ik begrijp het echt niet namelijk.
Nee, ja... Oké, wat ik duidelijk wil maken is dat er op halve informatie wordt gewerkt. Ik denk dat het ABP, dat hij heel bang was voor het ABP, omdat hij dus op een gegeven moment die koehandel die ik net schetste, PvdA die 3000 woningen, ABP dit, dat hij daar erg bang voor was. Als dat in opspraak komt, wat laatst twee weken geleden in het Vrije Nederlands in opspraak is gebracht, dan zou dat natuurlijk
verdomd veel...
Dan zou het...
Nu heb je me.
Voor mij is Vrij Nederland nog een autoriteit, voor jou niet meer natuurlijk.
Nee,
jij hebt daar gewerkt.
Nee, ik werk er nog. Ja. Dus het zou nog een autoriteit kunnen zijn.
Maar dus niet. Wat ik dus duidelijk wil maken is dat als het ABP, als het bekend zou worden voor die gemeenteraadsbeslissing, het Weijerscomplex of de beslissing daar meer in opspraak zou kunnen brengen. Dus zegt hij het niet. Hoe kan dat in een democratie? Ja, ik ben naïef, je hoort het, een idealist. Ik vraag om dat soort dingen af. Ik neem aan dat zoals we hier onder tafel zitten, dat jullie dat reeds geaccepteerd hebben en tientallen malen hebben gezien. Maar ik schrik en ik denk,
nou,
dat is toch geen democratie.
Er is één ding wat ik nog steeds niet accepteer, maar dat is mijn kortzichtigheid als journalist. Nou, bijvoorbeeld dat je eerst zegt dat je begint met je redenering, in je redenering met, wij denken nu dat er een koehandel is gepleegd, en dat je dan 20 minuten later zegt, want zo lang zijn we al bezig, En zo zien we dus dat die koehandel is gepleegd, begrijp je? Dan is het intussen een feit geworden, wat ik op zichzelf knap vind. Mm-hmm. Maar, nee. Ik bedoel, en snel ook, ja. maar het is...
Ik geef het als voorbeeld. Wij denken dat er een koehandel is gepleegd. Economisch is dat ook heel normaal. Jij krijgt A, dus je geeft B. Ja. Ja? Dus wij nemen dat aan. En ik tracht daarmee duidelijk te maken hoe ik denk dat het in elkaar zit. Ik weet dat natuurlijk ook niet. Als je dat niet mag noemen... Dan als er dus nergens een notule of wat dan ook is, kun je nooit een verdachtmaking in het leven roepen. Ons lijkt het, of in ieder geval mij, lijkt het heel, heel normaal. Ik bedoel, ze maken geen notule bij, hij schrijft zelf aan de gemeenteraad, in uiterst vertrouwelijke onderhandeling met de heer Masson. Nou, we weten wat voor iemand dat is. Ik heb uiterst vertrouwelijke onderhandelingen gehad. Ik bedoel, ja, dan gaat er bij mij een rood lichtje branden. En dan denk ik van, hé, waarom komt dat niet in de openbaarheid?
Dat is het dus nu. Hè? Dat is, nee. Tenminste, jij zegt dat dus nu. Maar wacht even, vragen, Henkel van even Weijnen. Vragen?
De onderhandelingen over grond zijn al 100 jaar natuurlijk een voorwerp van mysterie voor de democratie. En juist in Amsterdam, waar de invloed van economische machtsgroepen altijd buitengewoon groot is geweest en onachterhaalbaar. Mm-hmm. En dat is iets waar de democratie
bang voor ben.
Ook in de jaren 60 een nieuwe crisis van heeft doorstaan, of heeft beleefd en er niet overheen gekomen is. En dat hebben wij misschien allemaal wel een beetje laten liggen, maar het is iedere keer weer... de min of meer geheime relaties tussen de plaatselijke overheid en de economische groeperingen die er belang bij hebben die hotels te bouwen, die de democratie vaak voor grote raadsels plaatsen. En is er geen gemeenteraad, er is geen pers, er is geen versplinterde democratische lobby die dat kan tegenhouden. En dat is een van de knelpunten van de moderne democratie.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik wil op aansluiten. Juist omdat ik nieuw ben, schrik ik en wil ik er nog wat tegen doen. Ik neem aan dat als jullie dat zien, dat je denkt van ja, daar heb je het weer. Ik wil ook nog even opmerken dat...
Wat hoop je nu dat we zeggen?
Niks, dat is best. Ik wil ook nog even opmerken dat de gemeente invloed heeft op wat er gebeurt in de stad. Dat doen ze middels bestemmingsplannen. Het vreemde is dat in het centrum van Amsterdam, wat juist het economisch meest rendabel is en waar je juist zegt we moeten het in de gaten, geen bestemmingsplan is gemaakt. Je geeft het dus vrij aan mensen die alleen aan geld verdienen denken en niet aan de bewoonbaarheid, de leefbaarheid, weet ik wat allemaal. En ik wil even doorgaan, jullie interpreteren me maar. Ik wil ook nog even iets over de rechtsstaat, dat heb ik persoonlijk meegemaakt, dat is uiterst frustrerend. Op een gegeven moment bij ongeregeldheden, dat is dus de democratische rechtsstaat van Fontijn. Op een gegeven moment bij ongeregeldheden werd ik opgepakt. Nou, ik kan me voorstellen dat ik het illegaal doe, dat ik een paar tikken krijg en meegenomen.
Het woord is al eerder bekend, hoor.
Ja. Dat valt me mee. Ja. Door een aantal stillen flink in dat busje in elkaar getrapt. Daarna werd ik het politiebureau ingesleept en ik moest me uitkleden. Nou, fouilleren kan ook nog. Op dat moment toen ik bloot stond, half door mijn onderbroek gelukkig nog aan, moest ik naar de grond kijken en werd ik door een aantal rechercheurs keihard op mijn borst geslagen. Het vreemde is dat in de rechtsstaat, zou je toch zeggen, de rechter uiteindelijk de straf bepaalt. Wat zij doen, is dat de politie de straf bepaalt. Nou, op zich kan dat gebeuren. Je kunt zeggen, de politie is kwaad, Het vreemde is dat Fontijn dit alles weet. Het is een puur politiek spel. Wat ze trachten is de krakers te intimideren. De volgende keer minder verzet plegen.
Maar hoe komen ze weten dat jij een kraker bent?
Omdat ik bij die ongeregeldheden ben.
En het maakt niet uit of het... Nemen een ongeregeldheid en er zijn Amsterdammers, niet alle krakers.
Ik was dus geen kraker, ik was een verdachte. En dan kraker, maar een verdachte behandel je in de Nederlandse rechtsstaat niet op die manier. Want de rechter beslist uiteindelijk de straf. En niet de politie. Het ergste van al vind ik eigenlijk dat Fontijn dit alles weet, omdat het een puur politiek, een puur machtsspel is. Wij vinden dat, Fontijn zegt dat, ik vind dat de kraker...
Je bedoelt dat dit achteraf horen of dat hij van tevoren tegen de politie zei, sla die jongen?
Nee, van tevoren...
Ja. Identificeren.
Ja, hij was erbij, maar dat zal ik me niet zeggen. Nee.
Hij was erbij?
Nee, een grapje. Wat ik bedoel is...
Je weet dat zelf nog wel het uit elkaar te houden.
Ja. Wat ik bedoel is dat van tevoren de politietop, de PvdA, het gemeentebestuur, ik weet niet hoe dat precies in elkaar gaat, bij elkaar gaat zitten. Hoe pakken we de kraakjes op het beste aan? Sociale onrust, verzet. Nou, we zijn een tijdje nieuw geweest, moeilijk te grijpen voor het gemeentebestuur. Nu zijn we niet meer nieuw, ze zijn ons aan het inkapsen, onder andere op de volgende manier, puur intimideren, mensen heel hard in elkaar slaan, zodat ze de volgende keer niet meer... Nee, maar dit is een heel normaal gegeven, hoor.
Je mag nog wel een half uur doorgaan, nee, dat mag niet trouwens, maar, want we zijn al het einde. Maar ik bedoel, dat vind ik nou niet echt een heel sterk voorbeeld, zou je zelf ook
je
niet vinden.
Je vindt het niet erg dat ik in elkaar geslagen word op de politie?
Nou,
ik
vind het vreselijk voor je. En ik vind het ook vreselijk dat de politie doet, dat weet ik ook wel. Maar ja, daar kun je niet een actie tegen kraken.
Vorige week hadden we hier toch een paar mensen van
die dat toegaven.
Die voorkomen toegaven dat het helemaal fout is met de Amsterdamse politie.
Die gaan meer voorbeelden dan jij trouwens.
Ja, nee, ik heb niet zoveel tijd.
Er is geen enkel meningsverschil over.
Nee, maar dat is een hele gebruikelijke zaak geweest. Dat laten we zeggen dat mensen die ervan verdacht werden dat ze kraker waren. Dat die een straf voor afkregen door in elkaar geramd te worden.
En ik vind jouw reactie heel typerend. Jij komt dat tegen. Ik word voor het eerst in elkaar geslagen. En dus ben ik hier boos. En vertel ik dat. Jouw reactie
is typerend. Maar je moet hier komen zeggen waarom jullie in dat gebouw Weijers moeten blijven zitten.
Dat zal ik dan nu doen.
Nee, ja, maar daar heb je dus nu nog anderhalf minuut voor. Want dan daarvoor was je uitgenodigd.
Ja, dat zal ik dan nu
doen. Jouw eerste inleiding over democratie, die hebben we nu gehad. Ja. Nu komt de epiloog over Weijers.
Ja. Weijers plaats ik binnen dat economische perspectief. Ik zie dat we in links-Nederland vooral geen enkel antwoord hebben op de bezuiniging van Lubbers. Lubbers zegt, we moeten bezuinigen om te investeren,
dus
om later te verdienen.
Over Weijers nu weer.
Ik ga even door. Okay, ja. En ik denk dat we een perspectief moeten hebben. Wat wij willen met Weijers is op een milieu, mensen en milieuvriendelijke manier produceren. Niet meer dat milieu kapot maken. Geen milieuwetgeving versoepeling. Geen goedkope en goedkope arbeid, goedkope grondstof uit de derde wereld. Ga zo door, geen militarisme, al dat
kan
soort dingen.
In het industriegebied West. Ik bedoel, waarom Weijers?
Waarom Weijers? Weijers is een plek midden in het centrum. Is, wat de gemeente nu wil, is ons een alternatief aanbieden. Zo'n alternatief dat onze plannen nooit haalbaar zijn. We zitten heel dicht bij het Centraal Station. We zitten in een plek waar veel mensen komen. Als je dat achteraf doet, je zit al onder moeilijke omstandigheden, omdat je met de concurrentie te maken hebt. Als je dat dan achteraf plaatst, dan weet je dat het gedoemd is te mislukken. Ik vind het ook heel jammer dat Fontijn begon als radicaal socialist, nu toch kiest voor het Holiday Inn en niet voor zo'n Weijers gebeuren, wat ongelooflijk vernieuwend en ik denk heel erg belangrijk is.
Oké, ik hoop niet dat je achteraf zegt dat wij buitengewoon geïntimideerd hebben door je niet langer dan een half uur aan het woord laten. Dat is tamelijk lang in dit programma. Ja. Hartelijk bedankt. Ja. En ik zie jullie toch nog wel eens in dat westelijke havengebied terechtkomen. Dat is jullie aangeboden, geloof ik.
Ja. Oké. Het zal wel zo gaan zo.
Tot dan.
Interview met Hans in het programma Wel Ingelichte Kringen. Met, Joop Fontijn, Henk Lofland en nog een aantal van dat soort pseudo-progressieve dingen.
Zaterdagmiddag, Stad Radio Amsterdam. Het is tijd voor de Buurtradio. Deze week wordt de Buurtradio gemaakt voor en door bewoners uit de Staatsliedenbuurt.
Goedemiddag Amsterdam. Hier is de Staatsliedenbuurt. Die kleine, autonome vrijstaat. Ingeklemd tussen de Jordaan, de gemeentelijke markthallen en het Westerpark. Die autonome vrijstaat waaraan Ed Fontijn binnenkort in het kader van zijn vele buitenlandse reizen een bezoek zal brengen. Wat is daar nu weer aan de hand? U weet dat de gemeente in de 19e eeuwse buurten een beleid voert sinds enkele jaren van behoud en herstel van de oude woningen. Tot voor enkele jaren lag het accent op afbraak en nieuwbouw. Momenteel wordt geprobeerd de oude panden zoveel mogelijk op te kopen van particuliere huiseigenaren en speculanten en ze in beheer te geven van de woningbouwverenigingen. In de Staatsliedenbuurt zijn dat Patrimonium, Rochdale en Zomers Buiten. De gemeente wil dat aankoopbeleid activeren. Dat wil zeggen sneller meer oude panden opkopen om ze te onttrekken aan die speculatie en aan het verval. Dat beleid dreigt in de knel te komen omdat de woningbouwverenigingen moeite hebben met de Staatsliedenbuurt. Moeite hebben met een categorie huurders en over de aard van die moeilijkheden hadden we eerder deze week een gesprek met de heer Van Jolingen, het hoofd verhuur van Patrimonium. Martin van Etten vroeg hem welke de problemen van de corporaties zijn.
Dan moet ik een beetje wijzen, denk ik, op de financiële problematiek in de aankooppandensfeer. gemeente en Rijk en de corporaties hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop wij panden willen verwerven. Dat verwerven, dat betekent dat de gemeente heeft een fonds ingesteld. Dat fonds dat is bedoeld om panden aan te kopen en zodanig aan te kopen dat die panden dus dezelfde huur kunnen houden als de huur voor aankoop. In Staatsliedenbuurt zijn vrijwel panden aangekocht. Die 400 panden die aangekocht zijn, die hebben dus een huurprijsniveau wat schommelt tussen de 80 en 120 gulden. Als u dan kijkt waar die panden voor aangekocht worden, en in één pand zitten ongeveer 3 woningen, dan betekent dat die panden voor prijzen aangekocht worden, die schommelen tussen de 30 en de 40.000 gulden. Die investering die is natuurlijk meer dan te hoog om die huurprijs van 120 gulden op te brengen. Dat betekent dus dat de onrendabele top daarvan wordt ten laste gebracht van een fonds speciaal in het leven geroepen voor de aankoop van dit soort panden. Daarnaast wordt al het achterstallig onderhoud weggewerkt. En u moet zich daarbij voorstellen dat het achterstallig onderhoud per woning ongeveer een bedrag kost wat schommelt zo'n beetje tussen de 22.000 en de 26.000 gulden. Dat bedrag is nodig om die woningen weer normaal bewoonbaar te maken. Nu is het zo dat we hebben besloten om dat achterstallig onderhoud, en dat is denk ik ook heel logisch, weg te werken zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat. En dat betekent dus dat wij eigenlijk een investering hebben die in geen relatie meer staat tot de huur. Dat willen we ook, omdat we vinden dat die panden goedkoop moeten zijn en een goedkope voorraad moeten houden.
En ondanks dat heeft u problemen met de inning van de huur?
Ja, dat is een beetje gedifferentieerd. De inning van de huur, voor een deel heb ik daar problemen mee. Het is gewoon zo dat in de Staatsliedenbuurt ook hele normale mensen wonen die een huurcontact met ons afsluiten. En daar hebben we geen enkel probleem mee. Problemen spitsen zich toe op een aantal panden waarin feitelijk mensen zitten die niet een huurovereenkomst met ons willen sluiten en ook geen geld willen betalen voor het beschikbaar hebben van die woning.
Wat zijn dat voor mensen?
Nou, dat is al heel moeilijk om daarop in te gaan, want wij kennen die mensen niet. Het is voor ons onmogelijk om met die mensen contact te krijgen. Hun naam staat niet op de voordeur en als we bellen zijn ze niet thuis. En het betekent vrijwel dat wij al op een aantal panden gewoon een jaar bezig zijn om erachter te komen wie er nu op die woning woont. Ook herhuisvesting weet niet wie er op die panden zit.
Dus het is een combinatie van twee problemen. Mensen betalen geen huur en hebben geen woonvergunning.
Dat klopt. Nou is het van die woonvergunning zo. Toen we gestart zijn in de Staatsliedenbuurt hebben we overleg gehad met de woongroep. En we hebben gezegd dat het beleid van de corporaties in de Staatsliedenbuurt zal zijn dat wij alle bewoners die er zitten legaliseren. Dus dat betekent dat bewoners zich op het moment dat ze in een woning zitten en op welke wijze ze daarin terecht zijn gekomen, doet er dan ook niet meer zoveel mee toe. Wij dragen die bewoners voor legalisering. Dat betekent dat wij in ieder geval de ontruimingen op basis van het niet hebben van een woonvergunning zoveel mogelijk tegengaan. Dat beleid is ook uitstekend gelukt.
Toch heeft u nog een aantal problemen. Hoe uitzicht dat?
Dat uitzicht op een aantal manieren. Maar daarvoor is het denk ik heel belangrijk om toch even te melden dat in de Staatsliedenbuurt nogal actief is de woongroep. En dat betekent eigenlijk de woongroep optreedt namens de krakers. En met die groep hebben we eigenlijk in het begin goed overleg gehad. We hebben een jaar geleden hebben daar afspraken gemaakt. En die afspraken die kwamen eigenlijk het volgende neer. De gedachte was eerst bij de woongroep dat wij vreselijk hoge huren zouden gaan doorberekenen. Dat de huren 400 gulden zouden gaan kosten en dat dat nadelige effecten had voor de Staatsliedenbuurt. Buurt. We hebben aan de woongroep toen uitgelegd dat wij dat beleid niet hebben. Dat is ook niet de opzet van ons. Wij willen eigenlijk die woningen opknappen. En dat betekent dat de huren dus schommelen tussen de 80 en 120 gulden. Daarna is het dus zo dat mensen verbeteringen kunnen krijgen. Een keukenverbetering, een douche, een aantal van dat voorzieningen. Waardoor de huren wellicht een 30 gulden, een 30 à 40 gulden hoger komen te liggen. Maar dat het dan daarbij feitelijk blijft. Dat betekent dus dat wij die afspraak een jaar geleden gemaakt hebben. Die is uitstekend gemaakt. We zijn toen de buurt ingegaan en we hebben met individuele bewoners hebben we daarover gesproken. En kwamen meestal ook wel tot overeenstemming. In een aantal situaties niet. En dat betekende dat wij een aantal voorbeelden zo langs de rand hebben in de Staatsliedenbuurt, waarin het dus echt eigenlijk nogal drastisch fout gegaan is.
Kunt u voorbeelden noemen?
Ja, ik zou me willen beperken tot een tweetal voorbeelden. De woongroep zegt feitelijk dat in de Staatsliedenbuurt het zo is dat daar mensen zitten met lage inkomens. Het hoeft verder niet besteden te worden. Dat is natuurlijk ook zo. Maar, zegt de woongroep, wij vinden dat we moeten gaan naar een stelsel van inkomenshuren. En dat betekent een stelsel van inkomenshuren. U moet dat zien dat de huurprijzen die de woongroepen eigenlijk redelijk achter dan 60 à 80 gulden liggen. En dat betekent dus dat wij dan genoodzaakt zijn om hele lage huurprijzen te vragen. In situaties waarin krakers in woningen zitten die geen contact met ons willen hebben, is het dan zo dat zij eigenlijk een jaar lang gewoon überhaupt geen huur betalen. Daar hebben we hele concrete voorbeelden van. En die mensen betalen ook geen 10% van hun inkomen, betalen gewoon niets. Wij kennen hun naam niet en op het moment dat we met die mensen toch hun naam weten te achterhalen, is het dan zo dat de woongroep namens hun met ons in overleg treedt. En dat betekent dat wij de huurder op geen enkele manier te zien krijgen. En de woongroep namens hem onderhandelingen voert. En dat is toch heel raar, want ja, een woningbouwvereniging moet toch feitelijk het normale contact met zijn eigen huurders kunnen hebben.
Het is nu zelfs zo dat een van de woningbouwverenigingen een aantal van die zogenaamde beheerspanden gaat teruggeven aan de gemeente. Uw woningbouwvereniging is nog niet zo ver.
Nou, nog niet zover. Wij proberen zoveel mogelijk de escalatie uit de buurt te halen. Het is wel zo dat wij inmiddels één pand hebben teruggegeven. En dat is ook een pand waarbij we het ook niet meer weten hoe we eruit moeten komen. Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. In een van de woningen was het zo dat de derde verdieping die was gekraakt. De vierde verdieping was daar een zolder. Het huisraad van alle overige bewoners werd in een hoek gegooid, achter wat gaas gelegd. En daar heeft men dus een aantal slaapplaatsen gecreëerd op de zolderverdieping. We hebben toen een aanschrijving van de brandweer gehad dat het een brandgevaarlijke situatie was. We zijn naar het pand wezen kijken en ook op de zolder. En troffen daar een petroleumkachel aan en ontploft broodrooster. Tevens was er op allerlei manieren illegale stroom afgetapt van beneden buren. In zo'n situatie wil je dan opeens handelend optreden. Dat kan hij niet, want we kennen de kraker niet. En de overige bewoners zijn zo bang voor de consequenties daarvan dat ze ons niet willen uitleggen wie er nou werkelijk boven hun woont. Ondanks het feit dat het dan een brandgevaarlijke situatie is. Dan zie je als corporatie met je handen in het haar, dan kan je de verantwoordelijkheden niet meer dragen. Want los van het kraakprobleem is het natuurlijk wel zo dat we praten over mensenlevens. En ik moet me niet denken dat we ook hier in een situatie zouden komen waarin brand ontstaat in dat soort panden. Want dan ben je toch verantwoordelijk. Hoe je het bent of keert.
De heer Van Jolingen van Patrimonium. We hebben in de studio van Stadradio Amsterdam een aantal gasten. Vier leden van de woongroep, waarover u de heer Van Jolingen hoorde praten. De woongroep is de organisatie van de krakers in de staatsliedenbuurt. Die vier zijn Theo, Eddy, Jack en Hans. Verder is hier Håkon Hansen. Die woont in de zogenaamde Baureno-panden. Wat dat is, zullen we straks uitleggen. Maar hij is ook voorzitter, aftredend voorzitter van de wijkraad van de Staatsliedenbuurt. Verder is hier Dick ter Berg, de voorzitter van de ambtelijke projectgroep, projectleider voor de stadsvernieuwing in de Staatsliedenbuurt. Je zou kunnen zeggen de ambassadeur van de gemeente in de Staatsliedenbuurt. En tot slot hebben we twee gemeenteraadsleden. Tini van der Drift van de CPN, die ook buurtbewoner is. Zelfs geboren en getogen in de staatsliedenbuurt. En Frank Keuler, de fractievoorzitter van de PSP. Om te beginnen gaat Martin nu praten met iemand van de woongroep.
Ja, en ik zal het niet zo lang maken, want naast mij zitten de mensen al te popelen om te reageren op de... Het verhaal wat meneer Van Jolingen van de woningstichting Patrimonium heeft gehouden. Jack, jij bent het er niet mee eens, geloof ik.
Nee, ik denk dat ten eerste eventjes een paar dingen op een rij moeten zetten. Als het gaat om de staatsliedenbuurt en überhaupt over bezit in het algemeen, denk ik dat de woongroep het standpunt heeft dat particulier bezit, wat dat de laatste tijd geleid heeft in onze buurt, tot speculatie, dat het niet bepaald toegejuicht wordt. Met andere woorden, dat het bezit van woningbouwverenigingen juist ontzettend goed zou kunnen zijn. Maar we hebben ontzettend veel kritiek op hetgeen wat de woningbouwvereniging in onze buurt nu juist allemaal praktisch maakt. Er is ten eerste het feit dat er panden aangekocht worden door de gemeente. Die worden in beheer gegeven aan woningbouwverenigingen. Die komen dan op de huurders af, vooraf geen kennis en geen brieven, niets. Die komen dan aan met het feit dat ze zeggen van er moet verbouwd worden, moet beheerd worden. Dan moet ook huur betaald worden. Daarover is verder geen overleg op dat moment mogelijk. dan is het zo dat als er dan überhaupt toch overleg overkomt, en het is de laatste tijd meerdere malen geweest in gesprekken en ook in een wijkraad van pas geleden, dan blijkt dat die woningbouwverenigingen vooral op voorop willen stellen dat hun investering, hun economisch plaatje belangrijk is, met andere woorden, het inkomen, waar het in onze buurt vaak toch wel om gaat, omdat er in onze buurt vooral veel mensen wonen, waar ook wij toe behoren met een laag inkomen, dat dat nu juist niet bespreekbaar is, met andere woorden, dat is een conflictpunt.
Dat inkomen, dat hebben we zojuist ook van meneer Vioning gehoord. Dat is inderdaad bij een aantal gevallen laag. Maar ik denk dat die woningbouwvereniging met andere problemen zit. Die doet investeringen. Vioning had het over een onrendabele top. Er moet geld bij. En wie gaat dat betalen?
Nou, in ieder geval niet de huurders natuurlijk. Tenminste, tot op zekere hoogte niet. Kijk, wat de woningbouwverenigingen nu gedaan hebben bij ons in de buurt, is zeggen tegen een aantal organen in de buurt, wij gaan niet verder met het in beheer nemen van panden als we moeilijkheden houden met een aantal huurders die onwillig zijn huur te betalen. Maar in de eerste plaats is het zo dat die huurders niet zomaar onwillig zijn huur te betalen. Daar zijn over het algemeen zeer goede redenen voor. En het gaat natuurlijk niet aan om op zo'n manier chantage te plegen. Het zou op hetzelfde neerkomen dat zo'n woningbouwvereniging op een gegeven moment tegen nieuwbouwhuurstakers zegt, als jullie niet nu gaan betalen, dan gaan wij ook de andere huurders die wel betalen pakken. En daar doen we geen achterstallig onderhoud. Kijk, dat is puur verdelen en heersen politiek die woningbouwverenigingen altijd toepassen. En daar gaan wij zeker niet zomaar op in.
Dit was trouwens Eddy. Ik kreeg een beetje de indruk dat jullie woningbouwverenigingen toch wel tamelijk zwart afschilderen. Ze hebben toch ook een soort sociale functie om woningbouw te plegen voor mensen die niet zo gemakkelijk zelf aan een woning kunnen komen? Of zie ik dat verkeerd?
Ik wil er even op ingaan. Ten eerste is het zo, de benadering van woningbouwvereniging naar de bewoners zelf zou totaal anders moeten.